Goedemiddag. Dit is het Nabij Westen van zaterdag 13 april 2024 in redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. Het Nabij Westen levert u bijna wekelijks commentaar op een willekeurige greep uit de actualiteit en dingen die er misschien wel toe doen. Willekeurig, min of meer, maar vooral subjectief. Voor alle duidelijkheid, wat u hoort zijn geen standpunten van de redactie of van de radio, maar hoogst persoonlijke ontboezemingen en bedenkingen bij die actualiteit. Nu de verkiezingen naderen, is het goed om af en toe eens in de achteruitkijkspiegel te kijken. Voor de machtsgreep van de politieke partijen die het middenveld en de kritische stemmen zoveel mogelijk willen uitschakelen, wordt hier graag verwezen naar Polen, Hongarije, Italië en recent ook naar Slowakije om aan te tonen hoe overheden de pers aan banden leggen en de rechterlijke macht naar hun hand zetten. Maar het gebeurt niet alleen in voornoemde landen en het is al zeker geen recent verschijnsel. Laten we daarvoor maar eens wat dichterbij in de eigen omgeving kijken, onder meer in Antwerpen en elders in dit land. N-VA heeft een serieus probleem met mensen die haar beleid bekritiseren, al zijn ze daar allesbehalve alleen mee. Dat weten we al langer en in maart 2017 schreef ik er al een stukje over. De diversiteitsambtenaar moest toen van Homans haar biezen pakken omdat ze te kritisch was over wat Homans zoal uitspookte. De Vlaamse ombudsman Bart Wekers werd ook al door de N-VA op zijn vingers getikt omdat hij door kritisch te zijn te politieke standpunten zou innemen. En er was uiteraard ook nog de clash met Unia. Onafhankelijke overheidsinstellingen, onafhankelijke diversiteitsambtenaren en onafhankelijke ombudsmannen moeten nu ook weer niet gaan denken dat ze zo onafhankelijk zijn. Als ze moeilijkheden willen vermijden, kunnen ze maar beter naar de pijpen van de politiek dansen. En als het middenveld zich niet schikt naar de politiek, dan dreigt die met het afpakken van subsidies, zoals we in een recent verleden al meerdere keren hebben kunnen vaststellen. Niks nieuws onder de zon dus. Kijk maar naar het onderwijs waar de inspectie de waterdrager voor de minister van Onderwijs Ben Weitz moet zijn. Niks onafhankelijke inspectie. De politiek zal wel bepalen hoe de inspectie moet gebeuren en wat daarbij belangrijk is. Of beter, wat de minister belangrijk vindt. En daar zal rekening mee gehouden moeten worden. Volgens ontslagnemend topman van de inspectie Lieve Vianen is de minister erin geslaagd de onderwijsinspectie monteur te maken. De afgelopen jaren werden verschillende rapporten door de minister tegengehouden en persberichten herschreven, omdat dat beter uitkwam voor het beleid. Vooruit vindt het compleet ongepast en getuige van een ongeziene arrogantie en vraagt zich af of we het normaal moeten vinden dat de hoogstpersoonlijke mening van een minister het resultaat van een doorlichting bepaalt. Ook andere partijen spreken hun verontwaardiging uit, maar ze mogen zoveel roepen als ze willen dat het ingrijpen op de onderwijsinspectie griezelig en schadelijk is, het zal Weitz aan zijn reet roesten. Want, zegt hij, als de topman onafhankelijk wil werken, moet hij maar een winkel of een kapperszaak beginnen. En zoals zo vaak valt er na de aanvankelijke verontwaardiging een diepe stilte. Een paar dagen commotie en er lijkt niets meer aan de hand. Zo kan sluipenderwijs de democratie verder ondergraven worden. We staan erbij en kijken ernaar. Omdat er nog niets gewijzigd is in de houding van N-VA en voor wie nog mocht twijfelen aan de ware bedoelingen van N-VA, blikken we nog even terug naar een ander bericht uit 2017. We hebben een inhoudelijke en structurele afkeer van dit soort organisaties, zegt N-VA. En dan heeft ze het over vakbonden, NGO's als Artsen zonder Grenzen, het Minderhedenforum of Unia. In onze stoutste dromen willen wij af van alle verenigingen die van de miserie van anderen hun businessmodel maken. Wij willen niet via het middenveld aan betutteling doen van achtergestelde groepen. Wij willen geen organisaties die klaagbarakken zijn en die via subsidies de situatie bestendigen van kansarmen. Organisaties moeten geen komme soep uitdelen. Het primaat van de politiek moet zegevieren. Wij moeten de mensen zelf soep leren bereiden. Lovenswaardig toch om mensen zelf soep te laten bereiden. Alleen vertelt de partij er niet bij dat ze tegelijkertijd alle moeite van de wereld doet en daar jammer genoeg ook nog in slaagt om te beletten dat mensen zelf die soep leren bereiden door hen zoveel af te pakken dat ze de ingrediënten niet meer kunnen betalen. En daarbovenop geven ze dan die mensen zelf nog eens de schuld dat ze niet in slagen om soep te maken. naar aanleiding van een opiniestuk van de linkse filosoof en vakbondsman Robrecht van der Beke in de Standaard van 4 april, komt Mia Baranes Doornaert er furieus overheen walsen in haar column van vorige maandag onder de titel Hoe mateloos irritant zijn toch die betweters van links. De eerste, Robrecht van der Beke dus, durfde het aan om de censuur en de slaafsheid van Vlaanderen aan te kaarten en te zeggen dat de Vlaams nationalisten daarvoor de schuldigen zijn doordat ze de VRT aan de ketting leggen en de cultuur censureren. De barones ging voluit op het orgel. Volgens haar is de cultuurwereld zelf slaafs in de pas gaan lopen van een linksdogma, een taalpolitie en een boycott van foutgelovigen. Dat die cultuurwereld bovendien voortdurend kritiek heeft op de N-VA en de minister-president en minister van cultuur Jan Jambon is haar een doorn, pun intended, in het oog. Dat niemand blijkbaar schrik moet hebben voor zijn subsidies, voegt ze eraan toe. Maar dat is de waarheid bijzonder veel geweld aan doen. Daarvoor verwijs ik naar mijn vorige berichten. Het gedicht Losgeld van de Antwerpse stadsdichter Ruud Lasters noemt ze een politiek correct pamfletje dat net zo goed door ChatGPT had kunnen geschreven zijn. Ook Noord-Korea en Mao passeren nog maar eens de revue. De reacties lieten niet op zich wachten. Een dag later werd ze al terechtgewezen, al zal dat geen indruk maken op de barones. Maar de vraag mag gerust gesteld worden. Hoe mateloos irritant zijn de autoritair ingestelde anti-wokisten die iedereen die een ander gedacht heeft, hotijn het zwijgen willen opleggen. Over hoe belastingontduiking moet tegengegaan worden, horen we de jongste jaren nauwelijks nog iets. In 2016 stelde ik mij de vraag hoe het nu met de Panama en gelijkaardige papers stond. Dit naar aanleiding van dit hoofdpunt van Radio 1. Jouw tandarts, jouw dokter en zelfs een marktkramer staan op de lijst. En de volgende kop in de morgen van Over het Veld zegt onderzoek naar Panama Papers wordt prioriteit. Mijn conclusie, het eerste hoofdpunt dus van Radio 1 sluit de tweede kop van de morgen uit. Je kan er immers schif op innemen dat er op de lijst ook politici staan. En door van het onderzoek een prioriteit te maken, zouden te veel politici wel eens in nauwe schoentjes kunnen komen. En als ik me niet vergis, dan hebben we de jongste jaren nauwelijks nog iets gehoord over dit soort schandalen, waarbij gefortuneerden grote delen van hun fortuin voor de fiscus verbergen door het geld naar belastingparadijzen te versluizen. Ik kan nauwelijks geloven dat het probleem niet meer zou bestaan. Ter herinnering, de komende verkiezingen gaan niet alleen over bijvoorbeeld koopkracht, maar onder meer ook over een dieprode begroting en een gigantisch gat in de schatkist en hoe dat te vullen. Maar het zal wel populistisch zijn om te zeggen dat hier het geld wellicht voor het rapen ligt, al zal daar allicht nauwelijks naar gezocht worden. Nog over geld. De bedragen die iemand zou nodig hebben om eens op pensioen zijn levensstandaard te behouden, lijken mij exuberant hoog. Maar misschien vergis ik mij. Michael van Drogenbroek stelt dat je tegen je pensioen een vermogen van 7 tot 8 netto jaarlonen zou moeten opgebouwd hebben. Aangezien het gemiddelde nettoloon €2.250 per maand bedraagt en rekening houdend met een 13e maand en vakantiegeld, zou dat neerkomen op zo'n €250.000. Banken of beleggingsadviseurs stellen ook regelmatig de vraag hoeveel je nodig denkt te hebben als je dezelfde levensstandaard wil ophouden als je op pensioen gaat. Of je hebt zeker al advertenties gezien waarin gevraagd wordt wat je met €350.000 kan doen als je gepensioneerd bent. Daarbij wordt de indruk gewekt dat dat bedrag eigenlijk het minimum is dat je zou moeten hebben. Die gaan er dus blijkbaar allemaal zomaar vanuit dat een gewone werkende mens zoveel verdient dat hij dat tegen zijn pensioen kan bijeengespaard krijgen. Een gebrek aan realiteitszin? Of verblind door wat ze zelf verdienen? Goed, het volgende is al een beetje oud nieuws. De Wever wil met N-VA ook in Wallonië opkomen. Daar moeten, denkt hij, gelijkgestemde zielen te vinden zijn. En als die de MR pijn kunnen doen, een partij waarmee hij toch nooit zijn confederalisme zal kunnen verwezenlijken, dan is dat mooi meegenomen. De man die voor een doorbraak van het N-VA gedachtegoed in Wallonië moet zorgen, is gevonden. Het is Diogo de Fridi, Die moet de N-VA naar de Waalse kiezer brengen, omdat het confederalisme in het belang is van Vlaanderen en van Wallonië, aldus De Wever. Om te weten waar we die man moeten situeren, is het misschien goed om weten dat Kamerlid Theo Franke Godefriedi heeft overgehaald. Wellicht een deel van zijn doopzeel. In de Standaard lezen we het volgende. Godefriedi haalde ooit een doctoraat filosofie aan de Sorbonne in Parijs, verdiende centen als treder en noemt zichzelf uitgever en ondernemer in België en Zwitserland. In Franstalig België staat hij bekend als een rechtse, neoliberale en conservatieve polemist die met het Institut Hayek een eigen denktank heeft opgericht. Met essays en boeken richtte hij zijn pijlen op de islam, gendertheorie en klimaatwetenschappers en hij omschreef de strijd tegen klimaatopwarming als nieuw totalitarisme. Einde quote. Zo weet je meteen waar die man voor staat. Hij heeft ooit columns gehad in La Libre Belgique, maar werd bedankt wegens te extreem. De voorbije jaren vond Godefriedi bij geen enkel Franstalig medium nog een forum, wel in Paliterke, waar hij fulmineert tegen de genderindustrie, ecologisme vergelijkt met nazisme en Vlaams Belang oneindig veel gematigder noemt dan de linkse pro-Hamas-partijen. Verder is hij van mening dat moslims Europa zullen overnemen, was frequent te zien op Russia Today en supported voor Jair Bolsonaro en Trump. Hij is in Franstalig België, waar het cordon mediatiek uitstekend werkt, meteen in de ban geslagen. De democraat De Wever weet zijn mannetjes wel te kiezen. Of het hem veel stemmen zal opleveren, lijkt echter onwaarschijnlijk. Rechter Jan van den Bergen ging op pensioen. De rechter van onder veel meer de zaak rond Schild en Vrienden en Dries van Langenhoven. Hij heeft uitgesproken mening over klassejustitie en over de voortdurende aanvallen vanuit de politiek op de rechterlijke macht met wereldvreemde rechters, veroordelingen waar de politici zich niets van aantrekken en de door en door rotte justitie. Daarover zegt hij, allemaal lijken ze zich te spiegelen aan Donald Trump. Men verlegt de grenzen en ziet niet dat we aan het evolueren zijn naar toestanden zoals in Polen en Hongarije. Jaren aan één stuk heb ik middelbare scholen op bezoek gehad tijdens mijn zittingen. Erna maakte ik tijd vrij voor een gesprek. Die jongeren begrepen aan het einde van hun bezoek perfect dat je zonder onafhankelijke rechters toestanden krijgt zoals in Turkije, Rusland, Polen en Hongarije, waar politici bepalen wie vriend is en wie vijand, wie gestraft moet worden en wie vrijuit gaat. En verder, rechters hebben in klimaatzaken nog nooit bepaald welk beleid politici moeten voeren. Wel dat ze zich moeten houden aan de regels waarvoor ze zelf hebben gestemd. Als dat niet meer hoeft, schaf dan de regels en de rechters af. Einde quote. Ik zou daar nog aan toevoegen, maar kom dan niet klagen over de consequenties daarvan. The king is back, bitches. Daar moeten we niet veel woorden aan verspillen. Dat doen de diverse media al meer dan genoeg. Hij krijgt dus een tweede kans en hij grijpt die. Maar de enige vraag die ik me stel is deze. Is Rousseau behalve een neuscorrectie veranderd? Dat antwoord zullen we allicht stilaan te weten komen als hij van op een lijststuwersplaats verkozen geraakt. Indien hij niet verkozen geraakt, is het over en out. Tenminste, voorlopig toch. Even leek het erop dat hij zijn hand had overspeeld en dat zijn stoel wankelde. Er was immers wel wat te doen over de démarche van de grote baas van de VRT, die eigenhandig besliste om de documentaire over de zaak De Pauw tegen te houden. De reden die hij daarvoor aanhaalde klonk niet echt geloofwaardig. Maar de Laplace blijft dus surplace. Verder kwam ook nog aan het licht dat de geroemde serie God vergeten over misbruik in de kerk bijna hetzelfde lot beschoren was. Foei VRT. En over Riekes Jan Segers, tweede man bij de VRT en overgekomen van de commerciële zender VTM, doen ook al minder leuke verhalen de ronde. Maar ook hij blijft voorlopig surplace. CM-voorzitter Luc van Gorp heeft uitgesproken ideeën over het levenseinde van 80-plussers, van oude mensen zeg maar. Hij heeft die niet bepaald fijnzinnig verwoord en heeft nutteloosheid en betaalbaarheid aan elkaar gekoppeld. Dat is niet zo slim. Er is geen tijd meer om het daar vandaag verder over te hebben, maar woorden als een berg vlees die wel eens kunnen gaan stinken zijn niet bepaald uitnodigend om een serieuze discussie over dit ernstig onderwerp aan te gaan. Mogelijk kom ik daar een van de volgende weken nog op terug. Zoals altijd naar aanloop van de verkiezingen regent het momenteel signalen van de kiezer. Dat leidt de politieke partij althans af uit de peilingen, zeker als die zogenaamde signalen passen in de retoriek van de partij. Later blijkt dan vaak dat het signaal van de kiezer niet overal goed begrepen werd. Op vragen over mogelijke coalities hoor je stevast van politici dat het voorbarig is om daarover te speculeren, al zonder best hier en daar wel wat afspraken zijn gemaakt. Na de verkiezingen heet het dan weer clichématig dat de kiezer de kaarten heeft geschud. En eigenlijk betekent dat dat het tijd is voor politiek gemarchandeer. Dit was het Nabijwesten voor deze week in redactietijd of 11:55 van Radio Centraal 106.7 FM. Nog een prettig weekend en tot over 14 dagen.